Er wordt een preek van J.C. Philpot voorgelezen, die is gepubliceerd in het zesde deel van Nagelaten Brokken. Philpot heeft hem uitgesproken in Oakham op 13 september 1846. Van deze tekst heeft hij op een ander jaar ook een preek uitgesproken die gepubliceerd is. De titel van de preek is Het ploegen der armen, naar aanleiding van Spreuken 13, vers 23. Het ploegen der armen geeft veelheid van spijzen, maar er is een die verteerd wordt door gebrek aan oordeel. De spreuken van Salomo bevatten zowel letterlijk als geestelijk onderwijs. Het ene wordt meestal tot fundament en grondslag van het andere gemaakt. In de woorden voor ons bijvoorbeeld is zowel letterlijke als bevindelijke waarheid. De bevindelijke waarheid komt precies overeen met en is gegrond op de letterlijke. Salomo spreekt hier over het ploegen der armen en zegt dat dat veelheid der spijzen geeft. Zo stelt hij het ploegen der armen tegenover dat van de rijken. Zijn letterlijke bedoeling is dit: wanneer de arme man zijn lapje grond ploegt, gebeurt dat hoofdzakelijk om de voedsel vanaf te halen. Want zijn dringende behoeften dwingen hem de grond te bewerken om brood voor zichzelf en zijn gezin te krijgen. Maar vaak gaat er veel verloren door gebrek van oordeel, omdat hij niet precies weet hoe hij het land met het meeste profijt geploegd moet worden. Hij kan bijvoorbeeld kennis van de landbouw missen. Hij kan gewassen proberen te verbouwen die het land uitputten. Hij kan niet weten welke mest die geschikt is voor de grond hij moet gebruiken. Kortom, er kunnen veel redenen zijn waarom er één is die verteerd wordt door gebrek van oordeel. En waarom een arme man niet het volle profijt van zijn tuin of kavel oogst, ook al ploegt hij de grond juist met het doel om voedsel voor zichzelf en zijn gezin te krijgen. Dit is de letterlijke betekenis die alle kunnen begrijpen zonder dat zij de vrees en de genade van God in hun hart hebben. Maar als de Heere ertoe in staat stelt, dan zullen we een geestelijke en bevindelijke betekenis vinden die overeenkomt met en gegrond is op de letterlijke betekenis. Ik zal mij vanmorgen met Gods zegen hiertoe beperken en trachten de bedoeling van de Heilige Geest aan te tonen. En ten eerste met de woorden het ploegen der armen. En ten tweede dat er één is die verteerd wordt door gebrek van oordeel. We moeten hier onder armen Gods behoeftige huisgezin verstaan, degene die arm van geest zijn. Deze vallen onder de zegen des Heren. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Deze geestelijke armoede bezit geen mens van nature. Maar net zoals de gemeente van Laodicea, meent hij dat hij rijk en verrijkt geworden is en geen stinks gebrek heeft. Maar wanneer God hem leert dat hij ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt is, wordt hij ertoe gebracht zich werkelijk arm te voelen. Dat is volledig leeg. Volkomen verstoken van alles wat de naam van rijkdom verdient. Want nu leert hij dat niets in Gods oog de naam rijkdom verdient, behalve datgene wat een ziel rijk maakt voor de eeuwigheid, de schatten die in Christus zijn voor de armen en behoeftigen. En dat hij, die deze rijkdom niet bezit, niets is in Gods ogen en niets heeft dan armoede en vodden. Als de Heere de geest dan op de consciëntie van een zondaar inwerkt, legt hij zijn boze hart voor hem bloot, toont hij hem zijn overtredingen die de overhand genomen hebben, legt hij de diepten van ongerechtigheid die zich in zijn verdorven natuur bevinden bloot, openbaart hij hem wat God in zijn heilige wet eist en laat hij hem zo voelen hoe volledig leeg en verstoken van alle goed hij van nature is. Wanneer een mens er nu toe wordt gebracht zich als een arme, verachtelijke, verloren, geruïneerde ellendeling te zien, die niets heeft en niets is dan een hoop vuil en verdorvenheid, volledig verstoken van alles waarop God met instemming kan neerzien, dan valt hij onder de uitdrukking in de tekst. Hij is geestelijk een arm mens. Hij is nu vernederd. Hij is afdoende klein gemaakt. Hij is ertoe gebracht werkelijke armoede van geest voor God te voelen. We lezen in de tekst dat het ploegen der armen veelheid ter spijze geeft. Met andere woorden, het geestelijke ploegen van de arme mens die ik beschreven heb, geeft veelheid der spijze van hemelse aard. Laten we met God zegen wat omstandig op dit geestelijke ploegen ingaan, en de geestelijke spijze die zij geeft laten zien. Want wat is ten eerste het proces? Is het niet al het onkruid bijeenharken dat de menselijke natuur zo misvormd heeft? Net zoals de natuurlijke aarde na de oogst met onkruid bedekt is en dat allemaal ontworteld en op hopen gelegd moet worden om verbrand te worden, moet het ook gaan met het ploegen der armen. Ik wandelde gisteren op een akker bij Ockham en ik kon alleen maar zien hoe ze het onkruid en de stoppels met een lichte ploeg losmaakten, verzamelden en bijeen aan het brengen waren en het op hopen legden om te verbranden. Hoe nodig lijkt dezezelfde handeling met betrekking tot het werk der genade in een zondaarshart? Hoe nodig lijkt het dat al de gewassen van de zonde die zijn verdorven natuur heeft voortgebracht worden opgeraapt en verbrand? Niet alleen het welig tierende onkruid, maar zelfs de bloemen die we in de korenvelden zien, zowel de grote, felle goudsbloem als de mooie, blauwoogige, vergeet me niet, worden allemaal met de distels en het kweekgras bijeengeharkt en op één hoop gelegd en samen als één wanordelijke massa verbrand. Zo is het ook met het onkruid en de bloemen die van nature in het menselijke hart groeien. Al het onkruid van zijn slechte daden en al de bloemen van zijn goede daden moeten op dezelfde manier bijeengeharkt en in brand gestoken worden, om ze tot as te verpulveren. Nu, wanneer dit proces voortgang heeft en de gezegende geest zo het onkruid en de bloemen die het menselijke hart van nature voortbrengt, bijeenharkt en ze voor zijn ogen verbrandt, dan ziet hij niet dat er veelheid der spijze in dit ploegen is. En toch is het een noodzakelijke en onmisbare voorbereiding op de latere oogst. Is het niet waar dat er geen plaats kan zijn voor het uitstrooien van het zaad, waarvan de enige ware geestelijke oogst komen kan, tenzij dit bijeenharken van onze zonden en ongerechtigheden en het ontwortelen van de mooie bloemen van de natuur, waarmee sommigen zo ingenomen zijn, plaatsvindt? Nadat zij het onkruid en de bloemen die de grond bedekten enigszins hebben ontworteld en bijeengeharkt, dan moet er echter ten tweede een ander proces worden doorgemaakt. De aarde is nog niet doorboord, de ploeg heeft zich nog niet door de aarde heen gewerkt. Zo is het voor dit ploegen der armen noodzakelijk dat de ploeg van Gods heilige wet door de consciëntie van een zondaar heen gaat. Het eerste werk van de geest was ontwortelen en bijeenharken en uitwendige zonden die openlijker op het land groeiden verbranden. Er is echter een ander proces noodzakelijk, opdat het zaad een bed zou hebben om in te liggen. De ploeg moet de aarde tamelijk diep doorboren. U weet dat in de natuur het alleen maar afschrapen van de oppervlakte het kweekgras dat zo diep en stevig vastgrijpt niet zal ontwortelen. Zo is het geestelijk ook. Het is niet het werk van de geest alleen, maar openbare zonde bloot te leggen en met de grond gelijk te maken en een uitwendige reformatie teweeg te brengen. Er moet iets zijn dat diepgaander is dan dit. De ploegschaar van Gods heilige wet moet toegang krijgen tot de consciëntie van een zondaar. Moet de zonde die zo diep in een mensenhart ligt ontwortelen. En moet de diep gelegen verdorvenheden die zich onder de aarde schuil houden aan het licht brengen. zoals de ploegschaar dat letterlijk doet. Net zoals de natuurlijke ploegschaar de diepliggende aarde, die tevoren voor het gezicht verborgen was, aan de oppervlakte brengt, en alles wat tevoren beneden was weggestopt, aan het licht brengt, openbaart Gods heilige wet, wanneer zij de conscientie van een mens binnengaat en in stukken breekt. De verborgen wortels van de zonde, die eerder verborgen lagen, en ploegt haar zo om, dat zij naakt en open ligt voor de ogen van hem met wie hij te doen heeft. Net zoals het natuurlijke oog de omgeploegde aarde die tevoren voor het gezicht verborgen was, kan bekijken, wanneer de ploeg haar werk gedaan heeft. Dan ligt het mensenhart nu bloot in al zijn afschuwelijkheid en wanstaltigheid. Dit werk is absoluut nodig, opdat de brood uit de aarde komt. In feite kan niemand het op een andere manier krijgen. Niemand keurt het werpen van kostbaar zaad op ongeploegde grond goed. Niemand denkt erover zuiver graan te werpen op land dat nog niet is ontdaan van het onkruid dat haar bodem ontziert. Zo schiet het woord van God nooit diep wortel voordat de voor gemaakt is om het zaad doeltreffend in onder te brengen. Dit gebeurt wanneer het hart is omgeploegd. Dan komt het kostbare zaad, het goede woord van Gods genade. De oren zijn nu open om te horen over de zaligheid door vrije genade, over vergeving door het verzoenend bloed van de vlees geworden God, over gerechtigheid die rechtvaardigt van alles, waarvan wij niet gerechtvaardigd konden worden door de wet van Mozes, over zaligheid zonder geld en zonder prijs, over een volkomen verlossing van alle vloek, toren, verdoemenis en dienstbaarheid, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Dit is het woord der genade dat gezaaid wordt door de handen van Gods dienaren in de harten van zijn volk. Ten derde, daarna moet het zaad worden ingeëcht door beproevingen en verzoekingen en oefeningen, zodat het koren niet door de vogels in de lucht wordt opgegeten, niet aan oppervlakken ligt en niet verbrand en vernietigd wordt door de hitte van de zon, maar zo wordt ingeharkt dat het bedekt wordt en zo een diep stevig bed heeft om in te ontkiemen en in te groeien. Hierna komt ten vierde het stortregenen uit de hemel, de geest van God die Gods waarheid bewatert om het zaad nederwaarts te doen wortelen en opwaarts vruchten te doen dragen, die het hart bezoekt met de liefelijke openbaringen van zijn liefde, en die de ziel week maakt door de droppelen. Dit nu is het ploegen van de armen, omdat niemand dan de armen van geestelijk iets van dit ploegen kent. Dit ploegen geeft veelheid der spijzen, die niemand dan deze armen begeert. Het doel van de Heere met het ploegen van het hart op deze manier is ons overtuigen van onze van nature diepgaande armoede. Het doel is ons ervan overtuigen dat we, zoals men tevergeefs denkt, geen gewas van natuurlijke grond kunnen voortbrengen dat aangenaam is voor God. Dus als we ooit iets voortbrengen dat Gode wel behagelijk is, dan moet het ons gegeven worden, meegedeeld worden door Gods eigen hand, door Gods eigen kracht aan de ziel worden verzegeld. Zo leren wij dat onze harten Gods hand net zo hard nodig hebben om de aarde te ploegen, het zaad te zaaien en de dauwe zonneschijn van zijn gunst erover te geven, als de natuurlijke aarde een mensenhand nodig heeft om haar te ploegen en het zaad over haar oppervlak te strooien, en moet wachten tot de regen uit de hemel erop valt, zodat zij een overvloedige opbrengst voortbrengt. Ten vijfde dan moet het gewas, nadat het is opgekomen, geschoffeld worden. Want ook al zijn de ploeg en de eg door de voren gegaan, en hebben ze het onkruid enigszins vernield, toch zijn er veel wortels achtergebleven, Als er niet geschoffeld zou worden, dan zou al dat onkruid spoedig weer opkomen en het graan verstikken. Gaat het in de genade niet net zoals in de natuur? Voelt u zich een greintje beter dan u was, voordat de Heere uw ziel levend maakte? Ja, voelt u zich in veel opzichten vaak niet slechter? Naar mijn mening gaat het in de genade net zoals in de natuur. Laat een akker goed geploegd worden en goed bemest. Laat elke zorg eraan besteed worden en laat haar vervolgens verwaarloosd worden. Ze zal voller staan met onkruid dan een akker die men zonder ook maar enige ontginning laat liggen. Zo lijkt er in het hart van een kind van God meer zonde aan het werk te zijn. Lijkt er meer onkruid op te komen. Lijkt er een slechter gewas te verschijnen, dat allemaal met grotere kracht groeit dan toen het hart in de onontgonnen grond van de natuur lag. Wat het huisgezin van God zo beproefd is, dat ze de zonde krachtiger in zich voelen werken dan in vroege tijden. Ze ontdekken sterkere verzoekingen en vaak werkingen van ongerechtigheid waarmee zij tevoren nauwelijks bekend waren. Ze ontdekken dat doorgaans meer kwaad in hun hart woont en zich openbaart dan ze ooit konden geloven. En daaruit komt de noodzaak voort van de schoffel om dit onkruid in stukken te snijden, opdat het zuivere graan zonder te verstikken op zou komen. En wat is deze schoffel anders dan goddelijke berisping? De Heere brengt uitwendige en inwendige berispingen over zijn volk. Scherpe berispingen, en doet de ziel wegzinken onder het gevoel van zijn toren over de zonde, als schoffels die dit onkruid in stukken blijven snijden, opdat het niet opkomt en boven het goede graan uit gaat steken. Wij hebben dus reden om God te loven voor de beteugeling en vermaningen van de gezegende geest, voor de berispingen die hij geeft, voor de steken van een schuldige conscientie en de moeite en het verdriet die zonde, waarvan op elke manier een hartelust genoten wordt, met zich meebrengt. Want door deze dingen wordt de zonde eronder gehouden. Ook al wordt de zonde, de wortel van de zonde nooit vernietigd, toch wordt de uitwendige groei ervan min of meer beteugeld. Ook groeit en steekt ze niet helemaal boven het zuivere graan uit, wat ze anders wel zou doen. Maar om verder te gaan. Het ploegen der armen geeft veelheid van spijs. De armen van geest hebben een veelheid der spijzen, omdat zij ertoe gebracht worden de schatten van Gods woord diepgaand te onderzoeken. Kijk bijvoorbeeld naar de belofte waarmee God de schriften gevuld heeft. Staan ze niet vol met de lieflijkste en de meest gepaste belofte? Maar wie heeft ze nodig? Zijn het niet de armen? Zijn ze niet allemaal gericht tot de armen van geest? Tot degenen die zichzelf veroordelen? Tot degenen die niets hebben en niets zijn in zichzelf dan een puinhoop en hulpeloosheid? Dus het ploegen der armen geeft veelheid der spijzen, omdat de ziel, wanneer ze wordt ingeleid in de kennis van haar eigen armoede, deze beloften diepgaand onderzoekt. En wanneer deze beloften door de geest aan het hart worden toegepast, bevatten ze veelheid der spijzen. Zo is het ook met de schatten die in Christus Jezus zijn. Hij is ons geworden wijsheid van God en rechtvaardigheid, en heiligmaking en verlossing. Maar wie weet dat hij dit geworden is? Wie wordt uit deze volheid gevoed? Wie drinkt uit deze bron? Wie voedt zich met dit brood des levens? Wie kan zeggen: ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. De armen en de armen alleen, omdat alleen de armen de noodzaak van Christus voelen. Een verzadige ziel vertreedt het honingzeem, maar een hongerige ziel is alle bitter zoet. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Het ploegen der armen geeft dus veelheid der spijzen, omdat alleen de armen weten hoe zij de rijkdommen van Christus diepgaand moeten onderzoeken. Wat een krachtig voedsel ligt er opgeslagen in het bloed van Christus. Maar voor welke ziel? Alleen voor die ziel die een hevig schuldgevoel heeft. Wat een voedsel is er in Christus gerechtigheid, maar voor wie? Alleen voor degenen die volledig verstoken zijn van elke eigen gerechtigheid. Christus vlees, lezen wij, is waarlijk spijs, Christus bloed is waarlijk drank. Maar voor wie? Voor degenen die niets hebben in zichzelf dan leegheid en hulpeloosheid, zodat het ploegen der armen veelheid der spijzen geeft. Omdat de armen en alleen de armen zo ploegen, dat het hun zielen goed voedsel brengt. De rijke man kan zijn akkers bebouwen voor zijn plezier en ter decoratie. De edelman kan akers en akers aan parklandschap hebben om zijn rijtuig daarheen te rijden en om zijn oog met fraaie vergezichten te behagen. Maar de arme man die alleen een klein stukje grond heeft, moet die schrale strook helemaal gebruiken om voedsel van te halen. Zijn armoede dwingt hem. Alles dat hij eraf vanaf kan halen, heeft hij nodig om in de onmiddellijke behoeften van zichzelf en zijn gezin te voorzien. En zo is het geestelijk ook. Een mens die niet arm is, kan Gods woord lezen en de schoonheid en de verhevenheid ervan bewonderen, zoals de welvarende edelman de vergezichten in zijn park kan bewonderen. Maar de man die arm van geest is, die leest Gods woord om wat voedsel in zijn hart te laten brengen uit de volheid van Christus, om enige verlichting te krijgen van zijn noden, enige troost in zijn verdriet, een openbaring van Gods barmhartigheid jegens hem, een arme, schuldige zondaar aan de voet van het kruis. De arme van geest wordt dus gedreven door de werkelijke noodzaak om Gods woord diepgaand te onderzoeken. En de gezegende geest legt de waarheid van tijd tot tijd open voor zijn ziel, zodat hij tot de ontdekking komt dat het inderdaad voedsel is. En daarom zal hij, al naar gelang hij bekend wordt gemaakt met de diepten van geestelijke armoede, voornamelijk ploegen om voedsel voor zijn ziel te verkrijgen. Wanneer hij verzocht wordt, heeft hij verlossing nodig. Wanneer hij verstrikt raakt in een strik, heeft hij het nodig uit zijn verwarring gebracht te worden. En wanneer hij wordt gekweld, heeft hij de lieflijke vertroostingen van de geest in zijn ziel nodig. Dus net zoals een arm mens letterlijk gedwongen wordt zijn grond te ploegen, opdat hij er voedsel van halen zou, zal een arm mens geestelijke merken dat zijn belangrijkste zorg en voornaamste doel is voedsel voor zijn ziel te krijgen. Hij heeft geen leerstukken nodig zoals ze naar de letter in het woord staan, en ook geen nietszeggende ideeën die in zijn hersens dobberen als bloemen in een tuin, maar de vaste spijzen die alleen zijn zinkende ziel kan onderhouden. Nu, hoe anders is dit dan we van nature veronderstelden? We hadden niet gedacht dat armoede, hulpeloosheid en een diepgaande kennis van de val allemaal voorbereidingen zijn tot het ontvangen van de waarheid zoals zij is in Jezus. We hadden niet gedacht dat de armen de personen zijn wiens monden de Heere met het voedsel van het evangelie vervult, en dat overvloedig. We zouden eerder denken dat de mens iets hoort te doen om dit goede voedsel te krijgen. Maar dat is niet zo. Armoede, hulpeloosheid, schuld en een puinhoop zijn de enige vereisten, want het ploegen der armen geeft veelheid der spijzen. Maar nogmaals, de armen in een letterlijke zin kunnen de handelingen van Gods voorzienigheid ervaren. Ze kunnen zien dat de hand van God van tijd tot tijd in hun tijdelijke behoeften voorziet. Ze kunnen God van tijd tot tijd loven voor het lenigen van hun behoeften met betrekking tot de dingen van dit leven. Zo kunnen ze de delen van Gods woord over de voorzienigheid diepgaand onderzoeken, zowel de tijdelijke belofte als de geestelijke en bevindelijke. En zo krijgen we zowel voedsel voor hun zielen als voor hun lichamen, krijgen ze zowel voedsel in de genade als voedsel in de natuur. Dus in elk opzicht geeft het ploegen der armen veelheid van spijzen. En dan komen we tot het tweede punt. Wat Salomo zegt, er is één die verteerd wordt door gebrek van oordeel. Ik merkte op dat dit letterlijk waar was. Een arm man heeft soms gebrek aan kennis van de landbouw. Hij bewerkt het land niet altijd met het meeste profijt. Dus is er met al zijn zorg en aandacht één die verteerd wordt door gebrek van oordeel. Maar als dit letterlijk waar is, is het des te meer waar in hogere zin geestelijk en bevindelijk. De arme van geest heeft niet altijd en ook niet vaak een goed oordeel over zijn eigen geval. Wanneer een mens bijvoorbeeld wegzinkt in de diepte van zielsverdriet, dan kan hij zich geen oordeel vormen over zijn eigen geval. Hij weet niet dat de Heer op dit moment een zegen voor zijn ziel bewerkstelligt. En dus is er een die verteerd wordt of verloren is, wat de troost ervan betreft, door gebrek van oordeel. De hand van God, de werkingen van de geest in zijn hart, kent hij niet als het werk van de geest. En daarom is er een die verteerd wordt door gebrek van oordeel. Wanneer de Heere met kracht begon door te werken op uw conscientie en al uw zonden bijeenharkte en ze voor uw ogen tot as verbrandde, dan ging de steun van dit bewijs verloren door gebrek van inzien dat dit het werk des Heeren was aan uw ziel. U zag niet dat dit het onderwijs van God was, en daarom kon u God er niet voor loven en prijzen. Het werd niet opgeslagen in uw graanschuur als het werk van God. Uw mond voerde zich er niet mee als met het onderwijs van God. En het werd ook niet in uw hart aanvaard als de kostbare gave van God. Maar het ging verloren door gebrek van oordeel. Dus, wanneer de wet de conscientie van een mens binnengaat en hem kwelt door overvloedig aanwezig te zijn, dan weet hij niet dat dit het werk van God is dat in zijn ziel voortgang heeft. Hij heeft behoefte aan een helder oordeel over zijn eigen geval, om te zien dat dit alles, deze overtuigingen, deze vrees voor eeuwige ondergang, deze gevoelens van schuld en schaamte voor God, dit begrip van de toekomende toren, dit beven voor de dood, de hel en het oordeel, dat het alles voortkomt uit het werk van God in zijn ziel. Hij kan niet zien dat dit het werk van God is, en daarom kan hij hem er niet voor loven. Ja, meer. Zelfs wanneer het de Heere behaagt hem enkele blikken op en glimpjes van zijn barmhartigheid en goedheid te geven, en het goede zaad van het woord des levens in zijn hart zaait, is er één die verteerd wordt door gebrek van oordeel. Hij is niet op het punt gekomen dat hij een helder oordeel heeft over de handelingen van God in zijn ziel. Het heldere naar binnen schijnen, de voorproefjes zijn hem zo vreemd. Hij heeft ze zo weinig in zijn ziel ervaren, dat hij niet van oordeel kan zijn dat zij het werk van de geest van God zijn. En daarom is er één die verteerd wordt door gebrek van oordeel. Het kan zijn dat hij soms hoop heeft dat dit het werk van God in zijn ziel was, dat toen de belofte kwam die van God was, dat toen hij voelde dat zijn hart op vreemde wijze in hem smolt en er raadselachtige gewaarwordingen over zijn ziel kwamen, dit van God zelf was. Maar vanwege gebrek van oordeel ging zij verloren. Hij kon daaruit niet vastberaden concluderen dat hij een kind van God was vanwege gebrek van oordeel over zijn eigen geval. Dus, toen de Heere hem beproefde met kwellingen en beproevingen in de voorzienigheid of in de genade, scherpe en felle berispingen toediende en een gevoel van inwonende zonde in zijn conscientie bracht, was er een die verteerd werd door gebrek van oordeel. Hij kon niet zien dat dit het werk van God was en dat dit voortkwam uit dezelfde genadige hand die later een grotere mate van vreugde en vrede in zijn ziel bracht. Zo zal hij het ook later en misschien vaak, wanneer de Heere zijn ziel overvloediger gezegend heeft met de dauw en de rijkdommen van zijn genade, niet serieus nemen. Of Satan zal hem ervan proberen te overtuigen dat het een hersenschim was, dat het niet met de juiste woorden kwam of niet gepaard ging met de juiste gevolgen. Iets dergelijks zal er zijn, fluisterend uit het ongelovige hart van een mens of door de tegenstander, die altijd klaarstaat om de ziel te plunderen, zodat God beroofd wordt van zijn eer en de ziel van haar vreugde. Zo is er ook in het geval van anderen, niet alleen in dat van onszelf, één die verteerd wordt door gebrek van oordeel. Wij hebben behoefte aan een zeer helder oordeel om te kunnen zien wat het werk der genade in de conscientie van een zondaar is. Het kan zijn dat we sommigen aannemen en geloven die de Heere nooit met zijn hand heeft aangeraakt. En het kan zijn dat we anderen, in wie het werk werkelijk voortgang heeft, verwerpen. En dus kunnen predikanten hier vaak dwalen. Kunnen zij door gebrek van oordeel het volk des Heeren benauwen en huichelaars vaak bepleisteren. Het ploegen der armen geeft veelheid der spijzen, maar er is een die verteerd wordt door gebrek van oordeel. De arme mens haalt niet alle opbrengst van zijn grond in zijn huisje. Er wordt wat verslonden door de vogels. Er is wat dat het niet waard is om te noemen, om te nemen. En er is wat dat hij tussen zijn lapje grond en zijn huis laat liggen. En zo is het geestelijk ook. Al kan er niets van het werk van God in zijn ziel werkelijk worden vernietigd, de geest van God heeft niet de bedoeling een deel van Gods zuivere woord verloren te laten gaan of vernietigd te doen worden. Want niet één jota of tittel van iets dat God gesproken heeft kan teniet gaan. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar Gods woord kan niet voorbij gaan. Toch is er een die verteerd wordt voor zover het onze gevoelens en bevindingen betreft. Later echter kan het de Heere behagen dat te openbaren. Evenals het koren dat men laat vallen op de akker van de boer en niet in de graanschuur wordt gebracht, niet geheel verloren gaat, maar op zijn eigen tijd en wijze opkomt, wordt alles wat God voor de ziel doet vroeg of laat geopenbaard. De geest van God brengt alle dingen vroeg of laat in herinnering. Als God zijn volk dan verder leidt, geeft hij hen helderder inzicht in het werk der genade in de ziel. Voert hij hen terug naar tijden die voorbij zijn, brengt hij zijn handelingen met hen in vroeger tijden in herinnering en geeft hen er een helder licht over. Dan, wanneer zij ertoe komen er een juist oordeel over te vellen, bevestigd zijn in de waarheid en een diepgaandere bevinding hebben van de dingen van God, kunnen ze met eigen hand veel verstoten dat ze eens op prijs stelden, en kunnen ze veel waarderen wat ze eens licht achten. Maar wat betreft het doeltreffend en volmaakt leren van wijsheid, dat zullen we nooit bereiken. Als iemand denkt dat hij zo'n toppunt van wijsheid bereikt heeft, dat hij in staat is een helder oordeel te vellen over alle mensen en alle dingen, dan geeft hij blijk van zijn dwaasheid. Dwazen zullen we al onze dagen zijn. We zullen daarom al onze dagen dwalen door gebrek van oordeel. En dit om ons ervan te overtuigen dat Christus zowel onze wijsheid als onze gerechtigheid moet zijn. En om ons de zekerheid te doen voelen van de waarheid. Zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, die worden dwaas, opdat hij wijs mogen worden. U zult merken dat de werkelijk wijze mensen voor het grootste deel diegenen zijn die het meest hun zwakheid en dwaasheid kennen en die voelen hoe onkundig ze zijn. Behalve voor zover het de Heere zelf behaagt zich van tijd tot tijd aan hun zielen te openbaren en licht mee te delen aan hun verstand. Maar toch geldt het als een eeuwige waarheid dat het ploegen der armen veelheid der spijzen geeft. En dus weten wij alleen maar iets over gezond, vast en krachtig voedsel, voor zover wij werkelijk arm van geest zijn voor God. Maar wat een somber pad is het voor het volk des Heren om op te lopen, dat ze voedsel voor hun zielen moeten krijgen door geestelijke armoede, dat ze nooit een belofte kunnen krijgen zonder een voorafgaande toestand van zielsverdriet, dat zij nooit verlossing kunnen krijgen zonder beproeving door te maken, en dat ze ook nooit Christus kunnen kennen in zijn schoonheid, heerlijkheid en volheid, dan wanneer zij in de pijnlijke omstandigheden worden gebracht waarin hij benodigd wordt. Wat een bittere overweging is dit voor het volk des Heren. Hoe doet het hun zielen bij tijden diep wegzinken, dat zij geen werkelijke vrede of vreugde kunnen hebben dan diegene die komt door oefeningen, verdriet en kwellingen. Maar steeds geldt het als een eeuwige waarheid dat het ploegen der armen veelheid der spijzen geeft, maar dat er één is die verteerd wordt door gebrek van oordeel. En wanneer het de Heere behaagt arme zielen met dit voedsel te zegenen en het lekker en smakelijk te maken en hun harten met deze dierbare waarheid te verblijden, kunnen zij hem loven voor hun beproevingen, hem danken voor hun moeiten en te midden van hun kwellingen met genegenheid naar hem opzien. En zo zullen ze voortgaan, totdat de Heer hen ten slotte brengt, waar geen zuchten en zorgen meer zijn, en waar hij, die God aller vertroosting, de tranen van alle aangezichten zal afwissen. Amen. Deze tekst is u voorgelezen door Stichting Het Braambos, welke ten doel heeft om werken van Engelse strikbaptist uit de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet toegestaan dat u deze zonder toestemming elders publiceert, maar als u mee wilt helpen, kunt u contact opnemen.